In Pure Parels, de podcast, praten we eerlijk over het leven en overleven met chronische en mentale klachten. Tijdens je studie, in relatie en op werk. Want jij bent niet gek en zeker niet alleen. De maatschappij moet nog veel leren over onze doelgroep. En met deze podcast zet ik graag de eerste stap. Mijn naam is Pearl, met ADHD en hormonen die hun eigen plan trekken. Soms hoor je dat ook terug in de afleveringen, maar dat is juist de ruimte die ik wil creëren. Een plek waar alles er mag zijn en jij bent meer dan welkom. Geniet van het eerste seizoen van Pure Parels, de podcast. Vandaag spreken we met Nadine Sorel en Annabel van den Berg. Nadine is 39 en kreeg in 2024 de diagnose MS na een lange periode van uitvalsymptomen en extreme vermoeidheid. Als actieve moeder van twee, met een drukke baan als dokterassistent, had dit natuurlijk een enorme impact op haar leven. Ze werkt in een gezondheidspraktijk in Amstelveen, onder leiding van praktijkmanager Annabel. Nadine sprak altijd vol lof over hoe Annabel haar steunde en het werk te verlichten wanneer dat nodig was. Annabel zelf blijft daar heel bescheiden onder. Ze vindt dat niet meer dan menselijk om zo te handelen. Toch weten we dat het in praktijk vaak anders gaat. In deze aflevering duiken we in een bijzondere band en wat menselijk leiderschap echt kan betekenen voor het functioneren van een team. Ik zit hier met Nadine. Gauw gaan stuk.
Ja, toch?
Nou, welkom jongens. Jullie hebben net de introductie gehoord over Nadine en Annabel. Nadine is ook... Ga ik dat nu al vertellen?
Ja, zeg het maar.
Nadine is mijn tante. Mijn halftante. Maar dat is raar. Gewoon mijn tante. Mijn bestie. Maar ik wilde jou zo graag op de podcast hebben. Dus welkom.
Dankjewel.
Nadine. En Annabel, misschien Nadine, kan jij je eerst voorstellen?
Jazeker. Ik ben Nadine. Ik ben 39 jaar. Ik woon in Amsterdam al bijna mijn hele leven. Ik ben inderdaad... Pearl's tante. Haar moeder is mijn grote zus. Ja. Dat is even de connectie.
Ja.
En ik werk nu dit jaar 15 jaar als dokterassistent in de huisartsenpraktijk. En dat doe ik met veel plezier, meestal.
Maar ook shenanigans.
Maar ook wel veel gedoe. Ligt er een beetje aan waar ik werk, maar... Ja, it's not for the week.
Al die verhalen die ik hoorde, ik smulde altijd van al die verhalen. Wat er gebeurde.
Dus ja. Dat was altijd wel... Het is nu wel minder sinds ik in een andere regio werk, maar er gebeurt inderdaad van alles.
Mm. Je werkt niet meer in Zuidoost nog?
Nog, ik wou het niet zeggen. Maar zeg...
Nou, ik hou van mijn stadsdeel, maar we moeten eerlijk zijn. Ja. Dankjewel. En je bent hier samen met Annabel. Annabel, misschien kan je jezelf even voorstellen.
Nou, ik ben Annabel van den Berg. Ja. Ik ben inmiddels 41 jaar. Ik werk al 10 jaar in het gezondheidscentrum. Waarvan nu 3 jaar als manager ook in de rol. En ja, Nadine die is bij ons binnengekomen. Eerst als... ZZP'er. En toen zei ik, hey, die moeten we houden.
Ja, waarom? Waarom moeten we
Ja, Nadine is zo leuk, warm persoon. Dat zij binnenkwam, kwam ze echt in een heel slecht stuk van haar leven ook binnen. Ja. En ondanks dat was ze er gewoon elk uur, elke minuut van de dag. Dat ik zei, hey meid, gaat het wel? Ja, ze zei, laat maar, komt goed.
Ja.
Toen dacht ik, hey, deze moeten we houden.
Voordat we verder gaan met de aflevering, hoor je eerst even van dokter Nora Larby. Zij legt op een duidelijke manier uit wat MS precies is. Handig om te weten voordat we de diepte ingaan.
MS, oftewel multiple sclerose, is een ziekte waarbij het afweersysteem per ongeluk de beschermlaag rond de zenuwen in de hersenen en het ruggenmerg beschadigt. Daardoor raken zenuwsignalen in de war en kunnen klachten ontstaan zoals extreme vermoeidheid, spierzwakte, problemen met lopen of zien en soms geheugen- of concentratieproblemen. De naam betekent letterlijk meerdere littekens in het zenuwstelsel. Het verloop is bij iedereen anders. Er bestaan inmiddels medicijnen die het proces kunnen afremmen en de aanvallen minder heftig kunnen maken. Helaas is er nog geen genezende behandeling.
In de introductie hebben jullie al gehoord dat Nadine de diagnose MS heeft gekregen. En ik ben eerst benieuwd, Nadine, van wat heeft dat voor jou betekend? Kan je ons meenemen in hoe je erachter bent gekomen dat je MS had?
Ja, zeker. Ik werkte wel al een poos toen ik klachten begon te krijgen. En het was echt een beetje out of the blue eigenlijk. En ik weet nog dat ik het eind van het jaar, want ik had dat jaar inderdaad heel veel meegemaakt met ziekenhuisbezoeken van mijn kind en de vader van mijn zoon. Dus ik had toen ook met nieuwjaar afgesproken van ik wil gewoon dit jaar geen ziekenhuis meer zien.
Ja.
En dat is dus helaas niet gelukt, want in februari 2024 begon ik klachten te krijgen. Hele rare klachten. En dan moet ik even erbij zeggen, een van mijn goede vriendinnen heeft ook MS. En die heeft een jaar daarvoor, kreeg zij klachten. Dus zij heeft de diagnose een jaar voor mij gekregen. En nou ja, ik deel alles met haar, dag en nacht. Dus ik zei ook van, ik heb hier en hier last van. En zij zei ook van, Nadia, ik wil je niet bang maken. Maar het klinkt heel erg als wel hoe het bij mij begon. Dus eigenlijk, die diagnose kreeg ik pas in mei, maar eigenlijk wist ik het al. Het moment, eigenlijk al de eerste week dat ik klachten kreeg, dacht ik gelijk aan mijn vriendin en haar beloop. En dacht ik, en het was gewoon ook een onderbuikgevoel. En toen dacht ik van, fuck, volgens mij. Dus toen ik mijn diagnose kreeg, was ik ook niet verbaasd. Maar goed, ik heb het toen even aangekeken, naar de huisarts gegaan. De huisarts heeft me toen naar de fysio gestuurd. Dat vond ik eigenlijk al heel erg raar, omdat ik uitvalsklachten had en veel gevoelstoornis. Dus als ik dan bijvoorbeeld onder een warme douche ging staan, dan voelde het koud. Ja. Mijn rechterhand was ijskoud en ik was gewoon binnen. Het was niet koud binnen of zo. En uitval in mijn benen. Als ik dan opstond, dan had ik krachtverlies, waardoor ik gewoon door mijn benen zakte. En een hele rare zeurende pijn. Wat ik nu herken als zenuwenpijn, maar dat wist ik toen nog niet. Maar ja, dus de huisarts stuurde mij inderdaad naar de fysio, denkende dat er misschien een beknelling was of iets of zo. En ik dacht toen eigenlijk al van, waarom stuur je me naar de fysio? Ook met natuurlijk mijn eigen achtergrond in de zorg herkende ik ook wel heel veel dingen waarvan ik dacht van, volgens mij moet ik niet naar de fysio. Maar oké, dokter knows best. Ik ben wel stout geweest, ik ben niet naar de fysio gegaan. En het fijne is aan werk, ik heb in Nellestein, waar ik ook werk, is er een fysiotherapeut waar ik heel goed mee ben. Dus ik heb haar gewoon benaderd van, hey, ik heb dit en dit en dit. En zij zei eigenlijk van, ja, ik weet het niet of je wel bij de fysio moet zijn. Wat raar dat je naar een fysio wordt gestuurd. En ik ben toen mijn huisarts weer gaan bellen. Toen ik last had van die koude hand, zeg maar. En ik had een verse thee, echt net gekookt. En die kop voelde niet heet. Dus ik dacht, wacht even, ik ga testen. En ik heb toen mijn vinger in de hete thee gedaan en ik voelde niks. En
zo toen, eng.
Ja, echt heel eng. En nou ja, toen was het op werk ook wel een beetje duidelijk. Volgens mij was ik ook wel een paar keer ziek geweest omdat ik pijn had. En nou ja, toen dacht ik van, oké, dit klopt niet. Dit is echt wel een beetje freaky. En mijn vriendin die ook MS hebben, die zei ook van, je gaat gewoon nu naar de huisarts. Je gaat niet naar de fysio. En vervolgens heb ik de huisarts gebeld. En die wou me toen meteen zien. Want die zag toen wel, zeg maar, de ernst in. En die heeft mij toen verwezen naar een neuroloog. Daar kon ik gelukkig best wel snel terecht. Controles gedaan, meerdere controles. Ja, ze gaan eerst kijken naar je motoriek en wat je eigenlijk kan. En daarin haalde ik zeg maar niet alle testen. Ze doen dan van die pijntesten, dat ze bijvoorbeeld met een tandenstoker, ik kon even niet op woord komen, ja. Dat ze gaan prikken op bepaalde plekken. En als je dat dan niet voelt, dan is dat geen goed teken. Dus dat had ik. Dus dat was voor hun een reden om een MRI te gaan doen. Ik heb twee MRI's gedaan. Eentje eerst van mijn lichaam. En daar hebben ze toen in mijn hele rare, mijn klachten tot de dag van vandaag zijn altijd rechts. Maar de ontstekingen die ze hebben gezien waren links. Maar ja, misschien, ik weet niet waarom dat is. Maar goed, dus dat was voor hun eigenlijk een reden om verder te gaan onderzoeken. Toen moest ik vervolgens een MRI van mijn hersenen doen. En daar zijn toen ook twee ontstekingen gevonden. En wat ze dan eigenlijk willen doen is hersenvocht uit het lichaam halen. Dat is zeg maar een standaard beleid wat ze doen bij het achterhalen van een MS-diagnose. Dus dat hebben ze gedaan. Dat is echt the worst thing ever.
Is dat met een ruggenprik?
Ja, alleen het verschil tussen een ruggenprik en een lumbaalpunctie is, bij een ruggenprik gaat er wat in en bij een lumbaalpunctie komt er wat uit. Oh. Dus ze gaan letterlijk in je ruggengraat met de meest huge naald die je ooit in je leven gaat zien. En ze gaan gewoon in je bot, in je rug, want via die merg moeten ze dat hersenvocht dus gaan opzuigen. En ik kan best wel wat hebben. Ik ben best wel een bikkel, maar ik heb echt geschreeuwd als een baby daar. En vervolgens was ik de hele week ziek. Weet je dat nog? Ja. Echt doodziek. Ik ben nooit meer zo ziek geweest. Ik had gewoon een of andere heftige migraine. Ik kon helemaal niks. Gewoon alleen maar liggen. En ik was ook echt 7 dagen. Nou, ik ben nooit zo lang ziek. Maar ik was gewoon 7 dagen gewoon helemaal van de kaart. Nou ja, dat zijn ze dus gaan controleren. En gelukkig hadden ze genoeg, want ze zeiden nog van... We waren bijna bang je te zeggen dat we het nog een keer moesten doen. Maar dat was gelukkig niet het geval. En daar, ja, daar echt, hè. En daar is zeg maar dus uitgekomen in combinatie met de MRI en het beloop. En dat gooien ze dan allemaal samen. En dan eigenlijk, ja, dan noemen ze dat een MS-protocol. Dan gaan ze eigenlijk al, stellen ze die diagnose. Maar MS is een heel vage ziekte, dus... Ik kan ook bij mijn vriendin herinneren dat ook echt heel lang duurde. Omdat er gewoon, ja, ze kunnen dat gewoon moeilijk achterhalen. Mm-hmm. Dus ze zijn eigenlijk naar de beloop en de testen. Daarop hebben ze, zeg maar, de keuze gemaakt dat ik dus MS heb. En toen is eigenlijk het balletje gaan lopen. Toen moest ik dus op controles komen. Medicatie bespreken, et cetera. En eigenlijk vanaf dat moment is het begonnen, ja.
Jeetje. Ja. En dat was in februari, dus mm-hmm. Dus nu...
In mei wist ik het.
Mei, dus ja. Iets langer dan een jaar geleden. Ja, toch?
Ja, anderhalf jaar.
Anderhalf jaar al bijna. Wat voor impact heeft dit op jou gehad? Ik denk ineens ook als moeder.
Heel veel. Ik moet wel zeggen dat het eigenlijk dit jaar pas tot me doordringt. Vorig jaar was het heel erg wazig, ook omdat ik gewoon zoveel dingen daarvoor had gehad. Mijn hoofd was een beetje vol, dus ik had ook niet echt ruimte om te rouwen of zo. Dat kwam echt pas later. En ja, ik vond het wel heel spannend, ook als moeder zijnde, van hoe ga je dat doen? En gelukkig heb ik het heel mild, dat moet ik wel zeggen. Je hebt zeg maar drie groepen en ik val dan in groep 1. Groep 2 kan, maar zolang ik goed voor mezelf zorg, hoeft dat niet. Maar groep 1 is heel mild en dat noemen ze dus remitting, relapsing. En dat, ja, dat zegt ook een beetje in het woord, het komt en het gaat, zeg maar. Dus er zijn ook momenten dat ik me helemaal niet ziek voel en dan ook momenten wel. Maar het had inderdaad heel veel impact op mijn leven. Ik merkte dat ik, ja, ik was best wel sterk, ben ik nog steeds wel. Maar ik kon best wel tot heel veel... Mijn grens was heel hoog qua dingen doen, vermoeidheid, werken, boodschappen, koken, daarna nog van whatever er was doen. Dat kon op een gegeven moment echt niet meer. En de vermoeidheid, dat is wel echt een big deal met kinderen. En, maar ik heb het toch wel gewoon gedaan, dat wel.
En ook, I can only imagine, want kinderen die hebben altijd aandacht.
Ja, zeker.
We hadden het net al over van, hey, ik moet mijn telefoon op stil doen, want anders mijn hele gezin kan me bereiken. Dus het gaat maar door. En impact als moeder, maar ook wat was de impact op de werkvloer? Want had jij het gevoel, hoe werkte dat? MS en werken?
Ik heb gelukkig niet fysiek zwaar werk. Ja? Dus dat scheelt wel. Of het algemeen zit je veel op mijn werk. Dus daarin, en ik kan gelukkig nog heel veel. Ik kan wel gewoon reizen. Ik reis ook gewoon nog met OV en alles. Mm. Maar het had ook wel... Ik denk geestelijk ook wel impact, omdat ik heel veel had meegemaakt. Dus ik had wel af en toe wel moeite met concentreren. En ik weet nog dat ik toen in het begin op dinsdag werkte en de agenda van woensdag ging roepen. En ik dacht, waar is iedereen? Weet je, dus dat vooral. Het was vooral geestelijk, omdat fysiek niet zo zwaar is. Maar geestelijk vond ik het wel pittig. Omdat het heeft ook invloed op je hersenen. Je wordt er vergeetachtig van. Je short-term memory is gewoon echt shit. Sorry, mag ik schelden op je podcast? Bij deze.
Ik ben Pearl, come on.
Anders moet je me maar piepen.
Nee hoor, let's go.
Ja, dus dat, daar merkte ik het wel. Dat ik gewoon midden in een gesprek bijvoorbeeld even niet meer wist wat het woord diagnose of uitslag was. Weet je wel, echt van die random dingen van, oh, oké. Okay. Dus dat merkte ik wel. Ja.
En Annabel, jij bent dus praktijkmanager, mag je zo introduceren? Praktijkmanager van het gezondheidscentrum. Ik ken Nadine's verhaal. Jij hebt het meegemaakt. Hoe heb jij dit allemaal beleefd?
Nou, voor Nadine in eerste geval, we zagen natuurlijk al een beetje dat ze die gekke dingen had. En ze was er heel open over. En wat gek allemaal. Dus we maakten, niet alleen ik, maar ook de collega's om haar heen, maakten ons al een beetje zorgen. Dit is vreemd. Spoedverwijzing naar de neuroloog. Nou, we zitten allemaal in de zorg, dus we weten allemaal wat dat betekent. Ja, en toen kwam het hartverscheurende nieuws inderdaad naar buiten. En ja, het was gewoon echt heartbreaking. Dat is echt, je gunt het niemand, maar iemand die het echt niet gunt is een Nadine. Ja.
Ja. Oh.
Ja.
Dus jullie leefden allemaal met haar mee?
Ja, en, absoluut.
Ontzettend.
Ja, nee, die periode heb ik ook meegemaakt hoor. Want Nadine was altijd degene... Ik bedoel, ik ben altijd degene geweest met gezondheidsklachten. Mm-hmm. Dus voor mij waren mensen het wel gewend. En toen ging jij er gewoon aan onderdoor. Maar echt, met de meest vage klachten. En ik vond het zo sneu, vond ik het. En er gebeurde zoveel met de kids en alles. En ik ben blij dat je de diagnose hebt gekregen. Maar wat je zegt, het is wel een weg om daar te komen. Dus dat medeleven, ja, dat heb ik zeker ook gevoeld. En hoe zijn jullie daarmee omgegaan op de werkvloer? Van, heb je iets gemerkt dat je zag van, hey, Nadine heeft hier extra hulp in nodig? Of hey, misschien moeten we wat werk van haar afnemen? Hoe reageerde jij op de situatie?
Nou, laten we vooropstellen dat mensen die in de zorg werken echt de slechtste patiënten ooit zijn. Ja. Dat is echt verschrikkelijk. Daar word je helemaal gek van, want zij zijn gewend om te zorgen.
Ja, ja.
Dus jezelf voorop zeggen en zeggen van, hey, ik trek dit even niet. Dan moet je echt wel heel ver over je grenzen gaan, wil je daar komen. Mm-hmm. Maar Nadine is gelukkig best wel een open boek. Dus je ziet het al van een afstandje. Dus ik even kijk op mijn werkplek, ik kijk opzij. Ik denk, hey, dit gaat niet goed zo. Ze gaat het wel naar die, nou ja, dat soort dingen. Of inderdaad, 's morgens vroeg, hè, je staat op en ik denk, nee, dit wordt hem echt niet vandaag.
Ja.
Nou, dan krijg ik een appje binnen. Sorry, daar begint het al mee. Sorry. Nee, waarom sorry? Je bent gewoon ziek. Punt. We lossen het wel op.
En,
weet je?
En waar komt die sorry vandaan, denk je?
Ja, ik denk, ja, je voelt je gewoon schuldig. Ook omdat ik werk op een plek waar ik alleen ben. Ik denk dat het anders zal zijn. Bijvoorbeeld andere werkplekken waar er nog 6 assistenten zijn. Of weet ik van, nou, het zijn er nooit, want er is altijd onderbezetting. Maar waar er gewoon meer op de vloer zijn. Maar ik ben alleen. Ik zit alleen in de telefoon. Ik doe alleen het spreekuur. En dat kan ook wel in deze praktijk. Maar daardoor voel ik wel altijd een soort van schuldgevoel. Van, oh, er is straks niemand. Of ik moet Annabel weer belasten. Want die heeft ook echt veel te doen. Mm-hmm. Dus, en dat weet ik. Ik weet dat als ik er niet ben, dat zij voor mij gaat zitten. En dat haar werk stil wordt gezet door mijn ziekmelding. Dus daarom begin ik altijd eigenlijk naar sorry. Ja. Ja.
Je voelt je verantwoordelijk.
Ja, ja, en ja. Schuldig. Ja, ja.
Maar dat is logisch. Maar iedereen voelt zich verantwoordelijk. Maar ja, weet je, als je lijf het even laat afweten, ja, daar kies je niet voor.
Nee.
Je staat op. Niet met het idee van, nou, ik ga me even lekker ziek melden vandaag.
Nee. Nee.
Absoluut niet. Nee. Dus ik wil geen sorry meer.
Ik weet het.
En lukt dat? Geen sorry meer?
Ja, volgens mij wel. Ja, het gaat wel.
Ja. Ja.
En ik krijg altijd van haar de meest lieve reactie die schuldgevoel helemaal wegneemt. Iets van, nou, morgen of een paar dagen straal ben je weer een zonnestraaltje. En altijd de meest liefste woorden kiezen dan ervoor. Waardoor ik mij gewoon echt minder, hoe zeg je dat, schuldig voel. Of minder bedrukt voel, zeg maar. Ja.
Maar het is dus, want ik bedoel, ziek melden, dat is al sinds dat je jong bent, ziek melden. Daar heerst zo'n taboe en zoveel angst daaromheen. Van, als jij je ziek meldt, dat kan niet. Of je moet ziek naar werk komen, dit, dat.
Straks geloven ze me niet.
Straks geloven je niet. En dan ook, nou ja, stel eens voor dat je ziek meldt. Kan ook zijn dat je dan om het uur wordt gebeld van, hey, wanneer ben je beter? Dus ik snap dat jij sorry zegt, want de maatschappij is ook een beetje gecreëerd op van, je mag niet ziek zijn.
Ja.
Je mag niet ziek. En dan krijg je zo'n appje binnen van Annabel. En je vertelde net al hoe dat jou liet voelen. Wil je daar nog iets meer over vertellen? Want
Nou, ik meld me dan ziek en dan krijg ik altijd de meest lieve reactie, waar ze inderdaad ook zegt, nee, ik wil geen sorry, ik wil niet dat je je schuldig voelt, we redden het wel, we lossen het op. En ja, ik ben dan echt gerustgesteld door haar. En dat heb ik eigenlijk nog nooit gehad. Niet dat managers hiervoor vervelend reageerden of zo. Maar ik weet niet, bij Annabel heeft het nog extra dimensie of zo.
Mm-hmm.
Ik weet niet, ze is gewoon extra lief. En ik hoor ook van andere collega's, ook bijvoorbeeld eentje die net te zwanger is geweest. Die gaf ook aan, want Annabel was zo lief in mijn zwangerschap. Heeft mij zoveel zorgen weggenomen als ik ziek was of niet lekker was. Ik weet niet, ze heeft gewoon een speciale manier. En je voelt ook gewoon dat ze het meent. Want op werk voel ik diezelfde warmte als ik er dan weer ben. En ja, we hebben ook denk ik ook gewoon een vriendinnenrelatie, denk ik. Waar ik me gewoon op mijn gemak voel bij haar. Dus ik ben niet bang om bij haar ziek te zijn, zeg maar. Ja.
En stel je eens voor, Nadine, als je dat gewoon niet had. Met de ziekte die je hebt, MS. Ja.
Mm-hmm.
Je moet komen naar werk. Je hebt een manager die niet Annabel is. wat is een stomme naam? Hebben toch wel een heksenaar.
Cruella.
Cruella de manager.
Oh, die is fantastisch.
Zo? Zo wild in die auto.
Ja.
Want Hoe zou jou dat dan beïnvloeden als je een ander soort manager had?
Ik zou dan waarschijnlijk al, stel je voor, ik zal de dag daarvoor of de avond daarvoor al niet lekker zijn. Dan zou ik waarschijnlijk de hele nacht niet slapen. Omdat ik weet dat ik dan in de ochtend of die avond moet melden dat ik er niet kan zijn. Of dat ik me niet lekker voel. En dan zou ik waarschijnlijk ook de rest van de dag gewoon ook schuldig voelen. Mm-hmm. En niet echt, zeg maar, ziek kunnen zijn en kunnen ontspannen. Nu heb ik dat wel, als ik haar heb gesproken, dan kan ik het gewoon loslaten. Komt wel goed. En ik kan gewoon mijn zieke zelf zijn. Dat zou ik denk ik bij een Cruella-achtige manager.
Met Cruella. Heb je dan ook, ik vul het een beetje in. Want ik heb een gevoel, als jij dus een begripvolle manager hebt, of gewoon even wordt ondersteund, ik heb een gevoel dat je sneller beter wordt.
Ja. 100%. En het geeft mij ook motivatie om gewoon er ook weer te zijn. Als ik een kutwijf aan de lijn heb die zegt, ja, nou ja, het komt maar zo snel mogelijk. Dan denk ik ook, ja, bitch, weet je, dan heb ik ook geen motivatie om er voor je te zijn. Mm-hmm. Maar omdat ik, ja, echt heel veel geef om Annabel. En ik weet dat zij er voor mij staat en haar dingen moet parkeren, zodat ze er voor mij kan zijn, geeft het mij veel meer motivatie om gewoon zo snel mogelijk beter te worden en haar gewoon weer gewoon mijn werk te kunnen doen, zodat zij door kan gaan met haar dingen. En ik haar ook niet te veel belast, want zij is ook een mens met gevoel en een druk gezin en alles. Ja.
Zo bescheiden de hele tijd. Ze zat de hoofd zo te knikken. Want we hebben nog geen videopodcast. Dus ik moet even omschrijven wat er gebeurt. Want Annabel, ik kan ook voor jou bedenken van, hé, hey, nou, het is druk. Altijd. Nou, je krijgt een ziekmelding binnen. En dan bovenop je volle agenda moet je waarschijnlijk wat extra werk doen. En je hebt superveel empathie heb je naar de werknemer toe. Maar wat gebeurt er met jou dan op dit moment? Waarom kan jij de beslissingen maken die jij nu maakt, die zo fijn zijn voor Nadine? Dus ik ben benieuwd naar jouw thought process.
Nou ja, mijn insteek is altijd, hè, als iemand zich ziek meldt of misschien langdurig ziek zal worden in de toekomst, mijn insteek is altijd, en dat zal diegene ook graag willen, om weer terug te komen. Hè, dus een beetje menselijk zijn en begrip hebben voor de situatie is voor mij niet meer dan normaal. Met het uiteindelijke doel is om die werknemer zo min mogelijk te laten uitvallen of ervoor te zorgen dat het gewoon toekomstbestendige job voor Nadine blijft. Mm-hmm. Dat is de insteek. En het maakt niet uit of het in dit geval is het Nadine, maar ook andere collega's. Je moet gewoon het grotere plaatje zien in het hele geheel. Het menselijk zijn en het lief zijn voor mijn collega's, dat is iets dat hoort erbij. Ik bedoel, je bent een team, je doet het samen. Ik bedoel, ik ben misschien een manager, maar dat wil niet zeggen dat ik meer ben dan de rest. Mm-hmm. Ik bedoel, als iemand uitvalt, dan spring ik in. Ik kan alles, ik doe alles. Nou, ik ben alleen geen dokter, dus dat stuk lukt me niet. Maar voor de rest ben ik, ja, een beetje de draaiende rat om dat allemaal in de gang te houden. Voor de rest vind ik het ook gewoon super belangrijk dat ook Nadine zich veilig genoeg voelt om tegen mij te zeggen, hé, hey, kom even, ik voel me toch niet zo lekker. Kunnen we iets doen? Kunnen we er iets voor doen? Meestal is het andersom. Meestal kijk ik naar haar en denk ik, hé, hey, jij moet naar huis.
Waarom ben je zo? Ik niet.
Dat is van mijn moeder, denk ik.
Meestal is het andersom. Maar er zijn meer collega's op de werkvloer die ik echt wel in de gaten moet houden. Die zichzelf gewoon echt voorbij lopen. Dat ik denk, hé. Hey.
Maar dat is wel kenmerkend voor de zorg. Want ik werk dus ook als recruitment in de zorg. En dan, nou ja, weet je, dan moet ik ze interviewen. Nou, een sollicitatiegesprek. En dan zeg ik, nou, wat zijn nog punten waar je aan wil werken? Ja, ik ben te perfectionistisch. Ik kan mijn grenzen niet aangeven. En dit en dat. En alles is zo, ja, amen, ja, amen, ja, amen. En terwijl ik denk, ja, lieve schat, je moet voor jezelf zorgen. Want anders kan je niet voor een ander zorgen. Maar dat is wel iets wat heel kenmerkend is in de zorg. En ik vind wel mooi wat jij zegt, dat jij als een manager, onderdeel van het team, dat jij daar wel een verantwoordelijkheid in draagt. Om goed te kijken van, hé, hey, wat heeft mijn team nodig? Omdat vaak heb ik het gevoel, en volgens mij wordt het nu ook wordt dat bevestigd, dat ze vaak niet zelf zien wat ze nodig hebben.
Nee, en ik ben net zo slecht hoor, want ik heb het soms ook druk. En dan ben ik s'avonds thuis, ben ik ontzettend chagrijnig of heel kort af, dacht ik, oké, ik heb misschien iets te veel gedaan. Ja.
En hoe zorg jij dan voor jezelf?
Ja, niet.
Oké. Nou, dat is even een andere kant van de podcast. Ja. Gaan we verkennen. Nee, niet.
Nee, nou ja, maar weet je, ik ga mee in de waan van de dag. In de waan van het gezin, het privéleven, het werkleven. Alles komt wel weer een keer samen. En dan denk ik, ah, als er weer een keer een weekendje is, dan kan ik even uitslapen. En dan ben ik er wel weer.
Ja.
Ja, maar dat is gewoon een beetje, mijn leven is gewoon complete chaos. Altijd.
Just roll with the punches.
Ja, gewoon zo.
Maar waar laat je nou echt van op dat je echt denkt, oké, dat is even een momentje voor mezelf.
Als ik gewoon even een wandelingetje maak 's avonds, gewoon even rust, podcast op mijn hoofd, even leeglopen en dan is het wel weer prima. Of een hete douche in de winter, dat doet voor mij echt al wonderen. Dus ja. Ik heb niet veel nodig.
Wat fijn. Maar omdat jij dan niet zoveel, ik denk dat iedereen wel nodig heeft wat ze nodig hebben. Was dat een goede zin? Nee, hè? Maar oké. Okay. We snappen het. Maar soms heb ik wel gevoel dat andere mensen iets meer kunnen dragen. En ik vind dan als manager inderdaad vind ik wel heel mooi dat jij die verantwoordelijkheid ook gewoon kan pakken. Maar daarin wil ik ook wel meegeven. Nou, blijf wel goed voor jezelf zorgen dat jij ook nog voor de anderen kan laten zorgen.
Wat veel ook zorgt voor uitval op de werkvloer, nou niet per se bij ons, maar in het algemeen, is dat je thuissituatie is zo belangrijk. Als dat stabiel is, als dat rustig is, dan kan je op je werk ook gewoon aanwezig zijn. En dan kan je ook op je werk iets meer dragen. Maar ik heb gelezen dat bijna 60% van de uitvallers heeft te maken met een onstabiele thuissituatie. Mm. Dus dat is wel een dingetje. Omdat je goede band hebt met je collega's, zie je en weet je ook bij sommige mensen of er iets speelt thuis of niet. En ik hoef niet per se te weten wat er is. Maar als je denkt van, hey, wacht even, het is daar thuis ook onrustig. Ik zie dat deze hier op het werkvloer ook een beetje aangebrand reageert. Het is te veel voor diegene. Dan neem ik ze heel even apart van, hey, kom, vertel, wat is er? Kan ik voor je doen? Mm-hmm. Kunnen we iets voor je betekenen? Dat is ook wel echt belangrijk om ook gewoon in verbinding te blijven met je collega's, met je team.
Ja.
Ja.
En hoe ervaart de rest van het team? Want we hebben het hier over jou, Nadine. Maar ik ben ook wel benieuwd van hoe jouw collega's hierin staan.
Op mij of op Annabel?
Nou, laten we eens beginnen met jou. Want ze hebben dat allemaal met je meegemaakt, het hele traject. Mm-hmm. Collega's merken dat ook natuurlijk. Hoe is dat gegaan?
Ik vind werk sowieso echt een warm bad. Ik vind sowieso, als je in de zorg werkt, moet je het echt van je collega's hebben. Om het vol te houden, om het leuk te houden. En ik voel me echt, er wordt altijd naar me gevraagd hoe het met me gaat. Ik voel me geliefd en gewaardeerd op werk. Het is echt zo fijn gewoon met al die dames, met z'n allen. En als ik dan een keertje niet lekker ben en ik ga naar huis, dan krijg ik altijd wel een appje van één. Waarom heb je me niet gezegd dat je niet lekker? Dan kon ik voor je zorgen. Weet je, dus het is altijd... ook Annabel, maar ook de rest. Die zijn allemaal zo lief en zorgzaam en warm en checken in. En als ik... toch niet lekker thuis ben, krijg ik altijd appjes, beterschap.
Ik hoor heel veel words of affirmation. Dus. Ja. Zijn er veel vrouwen in het team?
Ja.
Alleen maar.
Ja, we hebben één mannelijke arts en de rest is allemaal dames en af en toe mannelijke invallers. Maar verder...
En hoe gaat het met de mannelijke arts? Hoe... ben ik benieuwd van?
Ik heb niet zo... Ja, we werken zeg maar in een soort van hoed. Dus het zijn allemaal praktijken samen in één gebouw, maar wel afzonderlijk van elkaar. Dus ik werk voor één arts en dat is een vrouw. Dus de mannelijke arts daar, die zie ik vooral in de lunch of als hij af en toe het kantoor in loopt. Maar ik heb niet echt heel veel interactie, niet genoeg om te kunnen zeggen van zo gaat hij met dingen om. Zij kent hem beter.
Want al de artsen zijn mijn werkgevers.
Ja. Dus. En hoe kijken zij naar jouw leiderschap of hoe jij dingen handelt?
Over het algemeen zijn ze wel tevreden. Ja. Alleen ik krijg ook wel de feedback dat ik af en toe gewoon moet leren nee zeggen. Want dan heb ik het te druk. Maar ik zeg altijd, oh ja, het komt wel goed. Weet je? En als het dan niet deze week af is, dan is het misschien over 2 weken klaar. Maar soms vergeet ik nog wel eens wat.
Omdat je waarschijnlijk van andere collega's aan het overnemen bent. Maar ik kan begrijpen, want hun denken gewoon van, hey, shit needs to get done.
Ja.
Dus heel leuk dat je voor iedereen zorgt. Maar hey, dingen moeten gedaan worden. Maar jij legt heel mooi uit zo van, ja, ik moet er voor mijn team zijn. Dus hoe ga jij om dan, niet spanning noemen, maar toch wel met die verschillende belangen? Hoe...
Ja, dat is altijd een beetje jong leren of wegen. Wat kijk, het ding is, een docsassistente die draait gewoon je praktijk. Je kan een praktijk openhouden als je geen dokter hebt. Dat kan. Hè? Je kan triageren, je kan overleggen. Het is altijd wel mouwen te passen. Dus als er geen arts is, dat is nog wel te doen. Maar als je geen dokterassistenten hebt en de arts draait spreker, wie gaat die telefoon opnemen? Mm-hmm. Wie gaat het doen? Ga je de telefoon uitzetten, ben je helemaal niet bereikbaar. Dus die dokterassistenten, met name die functie, daarom noem ik het nog een keer, is zo belangrijk voor de praktijk. En daar zit mijn hoofdfocus op. Zodra er een assistente uitvalt of ziek is, moet er gewoon iemand anders komen. Of je moet het met elkaar oplossen. Dat kan soms ook nog wel eens creatief. Maar ja, zonder assistenten kan je praktijk dicht doen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk mijn main doel, is om de praktijken open te houden en om ze te laten draaien. Daar hebben de artsen natuurlijk ook een rol in. Mm-hmm. En dat moeten we samen zo proberen te regelen. Maar ja, je kan niet zonder een doc-assistente. Alle andere functies kan je over nadenken, veranderen, verplaatsen, maar de assistenten niet.
Dokter-assistent is eigenlijk de hart van de organisatie.
Ja, zij draaien de praktijk.
Ja. En als je zo'n mooie speech houdt voor de dokters, gaan ze daar ook in mee? Of merk je daar soms weerstand in? Of,
Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik regel het allemaal wel. Ja. Ik regel het wel. We hebben 1 keer per 6 weken zitten we met elkaar aan tafel. En dan praten we eigenlijk over de wat grotere projecten, welke op tafel liggen. Krijgen in de ICT-gebied nog wat veranderingen op ons pad. Waarvan ik denk, oké, leuk, op HR-niveau wordt erop gesproken. Op regionaal wordt er gesproken over dit. De praktijkhouders spreken erover. Maar, de assistenten, ik heb niemand daarover gehoord. Ik heb niemand erover gezien. Dus ik zit daar weer aan de bel te trekken. Jongens, degene die hier als eerste mee moet werken, zijn de doc-assistentes.
Ja.
Oh ja, ja, die moeten we ook nog betrekken bij het proces. Maar ze gaan er maar vanuit dat iedereen het gewoon maar doet. En slikt en regelt. En dat gaat uiteindelijk wel gebeuren.
Ja.
Maar zij zijn degene die daar eigenlijk het beste bij betrokken moeten worden. Mm-hmm. Ze worden vaak vergeten. Het is heel bijzonder, want het is de belangrijkste persoon in je praktijk. Mm-hmm. Maar ze worden toch veel vergeten.
Maar dat is altijd zo'n organisatie, hè? Met top-down management. Er wordt van alles wordt daar boven besproken. Gaat dan over beleid, financiën. Maar eigenlijk de mensen, niet dat jullie onderaan staan, maar de mensen in de uitvoerende positie, daar wordt vaak het minst over gesproken. Terwijl zij juist de hele praktijk draaien. Dus wat ik hoor is dat jij ook een beetje de stem bent voor jouw medewerkers.
Absoluut.
Ja. En dat je die ook wel echt nodig hebt. Want ik hoor, je komt op voor hun belangen. Je zorgt voor hen. Want als jij dat niet zal zijn, als het alleen maar puur zal zijn op, Nadia, je moet gewoon komen, huppakee, dit is niet geregeld, dat. Hoe zou jouw praktijk er dan uitzien, denk je?
Nou, dan is het ieder voor zich en één voor al.
Een leger.
Ja. Het leuke is dat de sfeer die wij hebben op de werkvloer, nadien was ZZP-docsassistenten en die kwam bij ons binnen. Maar er zijn nog meer ZZP-docsassistenten die nu bij ons ook gewoon zijn komen werken, omdat ze het zo leuk vinden bij ons. Dus dan doe je ergens iets goed.
Nee, je doet ook wel goed. Want echt, want ik sprak met die. En ze was altijd zo positief over jullie. En je hebt op meerdere locaties, heb je gewerkt. Maar vooral inderdaad gewoon dat de gemoedelijkheid, dat jullie voor elkaar zorgen, dat jullie er voor elkaar zijn. Dat heeft gewoon iets met jou gedaan, weet je? Mm-hmm. Waardoor je daar nu werkt. Dus als je investeert in je medewerkers, dan ontwikkel je ook gewoon betrouwbaar. Medewerkers, want we hebben nu te maken met veel uitval. De nieuwe generatie, Gen Z, die wisselt van baan, zoals ik wissel van vriendjes.
Ja. Dat is wel mee, toch?
Toch vroeger. Ja, nu is het rustiger. Nu is er helemaal niks.
Nee.
Maar wat je hoort is dat de nieuwe generatie, die is heel erg gefocust op het moet betekenisvol zijn. Ze willen gezien worden. Ze gaan toch iets meer aan op die vrouwelijke energie. Want wat ik hoor is gewoon, in je leiderschap zit gewoon heel veel vrouwelijke energie. Zit daarin. En ik denk dat heel belangrijk is.
Nou, ik denk wat ook wel meespeelt is dat het grootste deel van het team is ook onze leeftijd.
Ja.
Weet je, dat maakt denk ik ook heel veel uit. We zijn allemaal ongeveer even oud.
Ja.
We zitten wel in verschillende fases van ons leven, qua gezin, qua wat je privé allemaal doet. Maar onderaan de streep zijn we allemaal jaren 80, maar ook de huisartsen, dus de werkgevers. We zijn allemaal ongeveer in dezelfde leeftijdscategorie. Ja. Dus we hebben dezelfde dingen meegemaakt toen we opgroeiden. We komen met dezelfde tijd. Dus ik denk dat die verbintenis ook wel een beetje maakt. Tuurlijk zijn er een aantal collega's een stukje ouder, maar ook die blenden echt prima met elkaar.
Mm-hmm.
En ook dan met de tussen haakjes jonkies die er dan rondlopen. Dus ik denk dat ook wel een bijzondere combinatie is. Dat je echt heel veel mensen van, denk 80% van het team is dezelfde leeftijd.
Oh ja, Nadia, wat heb jij geleerd over jezelf sinds je deze diagnose hebt gekregen?
Dat ik fucking sterk ben. Het klinkt heel cliché.
Bad bitch.
Maar ik doe nog steeds wat ik doe voordat ik ziek was. Dus dat ik kan het gewoon nog steeds. Dus ik weet wel dat ik echt heel veel in mijn mars heb. En ook wat ik heb aan de mensen om me heen. Als je ziek wordt, kan dat toch altijd veranderen. Ik heb gelukkig de blessing dat gelukkig niet het geval is. Ik heb juist, denk ik, meer
dichterbij mensen dichterbij me gekregen. Maar ook inderdaad dat grenzen. Ja, dat cijfer je echt een beetje weg, jezelf. En ik probeer daar nu echt veel bewuster van te zijn. Van oké, dit is nu even te veel voor mij. Je moet even naar jezelf luisteren en gewoon rust gaan pakken of gaan doen wat goed voelt voor jou op dat moment. En dat is echt wat ik de laatste jaar meer ben gaan aanleren. En daarvoor eigenlijk helemaal niet mee bezig was. Want ik kon toch alles wel. En ik was kerngezond en er was niks aan de hand. En ja, life goes on. Dus ik moet nu echt wel meer stilstaan bij mezelf. En oké, dit wordt zo'n dag. Wat moet ik doen van tevoren om een beetje om door de dag heen te komen? En ja, dat een beetje veel meer op mezelf focussen.
En hoe grenzen. Gaat het nu met je gezondheid?
Het is heel erg wisselend. Ik heb nu weer een goede week. Ik had de afgelopen aantal weken minder goede weken. Dat ik wel echt vermoeidheid, hele heftige vermoeidheid. Wij zouden toen nog naar Robbie Williams gaan. Oh, maar toen was ik gewoon, ik was gewoon te kapot.
Ik was zo blij. Niet dat je ziek was, maar
de gedachte dat ik me moest klaarmaken om daarheen te gaan. Ik moest gewoon janken.
We waren zo moe. Maar ik moest ongesteld worden. Dat was wel Leidsesweg. Klopt. Maar ik dacht van, ik ga voor jou gaan kijken. Ja.
Nee, dat was
en echt. Zij zit op de werkplek met de oortelefoon op. Dan weet ik al genoeg. Dan niet storen. Laat me met rust.
Ja,
ik doe mijn ding. Ik ga gewoon scannen. En ik zie het wel. Ik hoor vanzelf 5 uur.
Klopt. Oh. Ja, maar nu heb ik wel weer een goede week. Dus ja, het gaat helemaal nergens over. Het is echt gewoon, als ik meer stress ervaar, dan heb ik ook wel meer klachten. Maar ja, probeer maar niet te stressen. Ja, ik weet niet wie dat kan, maar ik kan het in elk geval niet. Dus dat is wel gewoon een enorme trigger qua klachten. En ik merk ook wel dat als ik zeg maar genoeg beweeg, dus gewoon meer sport. Ik had bijvoorbeeld die week dat ik zo moe was, ging ik minder sporten. Maar dan merk ik eigenlijk dat het slechter met me gaat. En als ik dan toch ga sporten, dan voel ik me toch vaak daarna wat beter. Dus ik probeer dat gewoon wel heel erg te doen.
Dat is zo tegenstrijdig. Want dan heb ik ook dat ik helemaal niet lekker in mijn vel zit. Of dat eigenlijk alles pijn doet. En dan toch die mindset. Je gaat naar de gym en vaak kom je er toch wel altijd beter uit.
Ja, het is echt zo. Ja.
Dat zijn de endorfines die vrijkomen van het sporten.
Het heeft gewoon heel veel invloed. Je voelt je echt daar beter. En ik denk ook gewoon voor mijn spieren is het gewoon bevorderlijker om sterker te zijn.
Ja.
Dus ja, dat merk ik gewoon aan bijvoorbeeld mijn zenuwenpijn. Het is heel raar, want ik dacht dus mijn zenuwenpijn komt omdat ik te veel sport. Maar toen ben ik minder gaan sporten en toen kreeg ik meer zenuwenpijn. En toen ben ik weer gaan sporten en toen was zenuwenpijn minder. Dus het is heel erg omgekeerde wereld.
Ja.
Dat je denkt, je moet rusten, maar dat is dus niet altijd het geval. Maar nee. Ja, MS, het is bijna persoonsgebonden. Dus dat is wat werkt voor mij. Maar iemand anders kan juist heel slecht gaan daardoor. Dus ja, je weet het gewoon niet.
Je bent eigenlijk constant aan het zoeken van wat werkt wel, ja, wat precies. Werkt niet.
Ja, ik weet het nog niet.
Nee. En zo'n zoektocht is, tenminste hoe ik die zoektocht ervaarde, weet je, nou, met mijn PMDD, de ADHD, weet ik veel wat ik allemaal heb. Het was soms ook wel frustrerend. Want eigenlijk wil je gewoon je leven leven, maar je wordt tegengehouden. En zo voelde het. Nu zit ik daar veel beter in. Maar het voelde wel alsof je... Je zei net in het begin dat je nog niet echt had gerouwd, zei je dat nou?
Nee,
je
klopt.
Zei iets.
Ja.
En die herken ik, omdat je gewoon een bepaald soort beeld in je hoofd hebt van hoe je leven gaat leiden. En dan opeens heb je een diagnose. Weet je? Dus heb je erom kunnen rouwen? Of heb je er al peace mee nu? Of ben je nog zoekende daarin?
Ik ben wel zoekende daarin. Het is net zo wisselvallig als de ziekte zelf. Ja. Ik heb zeg maar momenten dat ik denk, oh joh, weet je, het kan altijd erger. Ik heb altijd heel erg van huis uit aangeleerd om mijn blessings te tellen. En ik heb natuurlijk ook een vriendin waarvan het beloop wat heftiger is dan dat van mij. Dus ik probeer altijd wel te denken van, het kan altijd erger. Ik heb niet de hele progressieve MS. Ik zal niet in een rolstoel of met een wandelstok eventueel belanden. Dus het kan altijd erger. Maar ik heb ook...
Kan het erger worden? Ja. MS ook? Okay.
Ja, je hebt 3 groepen, zeg maar. Dus de remitting relapsing. Ja. Dat is de groep waar ik in zit. Dan heb je de secundaire groep. Dus die is wat heftiger het beloop. En je hebt de progressieve groep. En de progressieve groep is eigenlijk, ja, dat betekent dat het altijd erger wordt. Dus ook dat beeld van MS is heel erg wat heel veel mensen kennen. In een rolstoel, mensen die niet goed kunnen lopen, die hulpmiddelen nodig hebben of zelfs stemverlies of noem maar op. Maar ik heb dat gelukkig niet. En je hebt ook, dat maakt het ook zo persoonsgebonden, want
het ligt ook aan, zeg maar, hoe je beloop van het achterhalen van de ziekte is. Dus als jij bijvoorbeeld al langer loopt met klachten, dan heeft jouw lichaam veel langer de tijd gehad om al die ontstekingjes in je lichaam aan te maken. Nu was ik er heel snel bij.
Ja.
Dus daardoor is het beloop van die ontstekingen is minder dan bijvoorbeeld dat van mijn vriendin. Want die zit in dezelfde groep. Maar bij haar heeft het een jaar geduurd voordat ze de diagnose. Dus toen zij uiteindelijk die MRI en alles kreeg, was het vuurwerk in haar hoofd. En vuurwerk wat betreft ontsteking in de rest van het lichaam.
Ja.
Dus ook al heeft zij dezelfde groep als mij, is haar beloop heel anders. Omdat zij veel meer schade heeft.
Mm-hmm.
Want die ontstekingen kunnen weggaan. Maar ze laten wel een vorm van schade achter. En die schade is blijvend. En dat is dan eigenlijk de chronische aspect ervan. Dus dat is de klachten die je blijft ervaren. En die komen en gaan. En natuurlijk stress, beweging, wat we net zeggen. Dat komt er allemaal bij kijken. Dus dat maakt het ook heel erg persoonsgebonden. Dus je kan eigenlijk ook niet echt zeggen van, ja, ik heb MS en het is zo.
Mm-hmm.
Het is heel verschillend voor iedereen.
Ja, het is wel die ontstekingen. Want het is... daar heb ik dus ook heel erg last van, want je komt along the way. Wat heel lastig is met chronische klachten is, je hebt overal pijn op een gegeven moment. Weet je, want dan voel je het hier en dat en zo. En toen ben ik dus ook meer gaan lezen over ontsteking. En daar kwam ik dus ook achter van, als dat nou eenmaal begint, dan geef je een haar, dan ga je overal aanmaken. Dan heeft het gewoon steeds meer impact op jouw leven. Dus
ja.
Hoe belangrijk is het om hier op tijd achter te komen? Want wat ik hoor in jouw verhaal is dat jij heel goed bent geholpen door de dokter. Dat is niet voor iedereen hetzelfde
verhaal. Nee, dat weet ik. Ik heb heel veel geluk gehad.
Waarom denk je, is het door geluk? Is het misschien door jouw achtergrond dat je de juiste vragen
wist? Ik denk het wel, ja. Want ik weet ook wel, ik heb natuurlijk ook op werk gepolst met haar, met de arts waarvoor ik werk en zo. Dus inderdaad, mijn omgeving helpt er ook heel erg bij. En ook het herkenbare van mijn vriendin.
Mm-hmm.
Dat ik natuurlijk met haar al heb meegemaakt hoe dat is gegaan. Dus dat heeft voor mij veel sneller... Ik heb het ook gewoon aangegeven. Toen ze vroeg, dat vond ik ook wel heel mooi toen ik daar was. Vroegen ze me eigenlijk al heel snel, waar denk je aan? Waar ben je bang voor? En toen gaf ik aan van, ik ben bang dat ik MS heb. Dus ik denk ook omdat ik dat heb aangegeven. En hun ook die klachten herkenden. Dat ze daardoor dat onderzoek veel sneller is gaan. Maar ik denk ook wel gewoon een stukje geluk. Misschien was het even rustig in de ziekenhuizen.
Ja.
Want ik kon ook vrij snel terecht. Dat is voor heel veel mensen ook niet zo. Dus ja, een beetje inzicht van mezelf. En een beetje geluk, denk ik.
Maar soms heb ik als bij die dokter zit en dan vraagt ze, wat denk je zelf? En dan wil ik ze echt hoeken. Ik ben hier met jou. En dan, ik heb gewoon gehad, ga ze googlen voor me. Dan denk ik, ja, dat doe ik ook.
In de defense of a dokter, je kan niet alles weten.
Ja, okay.
Nee.
Niemand kan alles weten. En ik denk een huisarts die liever dat een huisarts het opzoekt dan maar gewoon wat gaat lullen eigenlijk.
Mm-hmm, mm-hmm.
Dus ik vind als het altijd een beetje in het midden als een huisarts googelt, omdat ik gewoon weet vanuit de andere perspectief hoe het kan zijn. En je kan gewoon nooit alles weten.
Mm-hmm.
Ik google ook. Ook al heb ik al 15 jaar ervaring, ik google. Weet je?
Maar ook dus... de vraag waar ben je bang voor of waar denk je aan is een hele terechte vraag.
Ja.
Ik bedoel, voor hetzelfde geld denk jij dat je bijvoorbeeld, ik wil even iets onschuldigs, een gekneusde vinger hebt.
Mm-hmm.
In de praktijk heb je een gekneusde vinger, maar jij denkt dat je kanker hebt.
Ja.
Want dat is vaak, is waarom je dat vraagt. Hebben we dezelfde verwachting?
Hoe vaak hebben we
dat gedacht? Nee, ja. Maar hebben we dezelfde verwachting? Of heb ik hier te maken met iemand die zich hartstikke druk maakt en die ik dus niet in 5 minuten de kamer uit kan zetten van, hey, je hebt een gekneusde pink. Mm-hmm. Weet je, even, ik wil niet dingen bagatelliseren, maar die vraag, ja, ik snap dat je op je allergie werkt, maar het is juist als je hem andersom stelt of nadenkt, dat je op dezelfde level zit, dezelfde verwachtingen. Dat de dokter ook een klein beetje kan inschatten van, hey,
zoeken van waar sta
waar
ik?
Waar sta jij in het verhaal?
Ja, je merkt misschien ook in mijn lichaamshouding dat ik dan heel veel weerstand heb.
Ja.
Maar daarom wil ik het er juist over hebben. Want dat is wat je dan voelt als je zo lang klachten hebt gehad.
Ja.
En nou, je weet hoe vaag het is bij mij. En dan, ja, weet je, er wordt gevraagd, wat denk jij, wat wil je? Maar ik moet wel zeggen, het ligt er ook echt aan wat voor dokter je hebt. Want ik ben toen daarna naar een andere dokterspraktijk gegaan. En die heeft gewoon eerlijk gezegd van, ik hoor je, ik zie je, ik weet alleen niet wat het is.
Mm-hmm.
Ik ga jou doorverwijzen.
Nou. Ja.
Dus het ligt er ook wel echt aan.
Het ligt aan wie je is.
Ja, aan wie. Want als je dan weer een aspirintje krijgt voorgeschreven. Ik weet dat een aspirintje die helpt, maar soms voelt het een beetje...
Ik heb het met mijn zoontje gehad toen hij echt nog heel klein was. En heel veel ziek geweest. En allemaal random dingen. Oorontsteking, keelontsteking. Gewoon alles bij baby's. En op een gegeven moment dat de huis is waar ik geen patiënt bij ben, die vraagt aan mij, hoe gaat het met jou? En ik ging me daar toch uit mijn panty. Ik zeg, hoezo? Je bent hier voor mijn kind, Luim.
Uit je panty
ik ging echt uit mijn panty. Dat ik achteraf ook dacht van, oké, volgens mij is bij mij ergens een grens bereikt van mijn slapeloze nachten.
Oh, maar dat was voor de dokter om even in te checken bij jou.
Ja, hij zag mijn houding, hij zag mijn gezicht, hij zag alles. Hij zegt, hoe gaat het met jou nou? Ja.
Nee, maar het is ook wel goed om die andere kant even toe te lichten. Weet je? Juist omdat jullie met de dokter samenwerken en zo. En het is, ja, ik heb dan een soort van weerstand. Maar ik weet ook gewoon dat de dokters echt hun werk proberen te doen. En inderdaad met die ontstekingen waar het over heeft. Je hebt dan overal pijn. En dan is het ook vaag. Soms hoorde ik mezelf praten voor de dokter. En toen dacht ik, ja, ik lijk wel gek. Ik lijk wel gek. Ja, je voelt op pijn, dit, dat en zo. Ja, eindelijk was er een fysiotherapeut. Die zei van, ben je geopereerd in je buik? Weet je? Zei ik, ja. Zei, oh, je hebt last van verklevingen. Nou, dat heeft dus contact met alles. Ja. Nou, vandaar dat al die verschillende klachten komen. Maar ja, dat is ook maar toevallig, dat één persoon.
En buik is heel lastig.
Ja, I know.
Buik is echt, ik weet nog toen ik examen deed. Want dan moet je zeg maar ziektebeelden, ja, niet per se benoemen, maar je moet weten hoe je daar naar moet handelen, of het spoed is of niet. En ik weet nog dat ik echt een schietgebeurtje zei, geen buik, geen buik, geen buik. Omdat buik is gewoon zo complex, zo uitgebreid, zo, het is the center of all. Dus het is heel lastig om daar een diagnose in te stellen bij heel veel mensen, omdat het gewoon een last, ja, het is gewoon een rotplek.
Ja, weet ik. het was, ja, I know. Toen ik, 3 jaar geleden alweer, toen ik werd geopereerd, werd een myoom verwijderd uit mijn buik, 30 centimeter. Dus ik dacht zo van, dat is de oplossing van al mijn problemen, was het niet. Maar toen was ik al zo vaak naar de dokter te gaan met al die klachten, die verklevingen en dit en dat en zo. Voelde dat ik niet serieus genomen werd. Maar oké, in ieder geval myoom gevonden, die gaan we eruit halen. En na de operatie, heftige operatie, heel veel bloed verloren, kwamen zo die chirurgen naar me toe. Die altijd best wel een afstandelijke houding hebben. Maar wacht,
dat zijn chirurgen.
Ja, ja. Maar ook daar gaan we het zo over hebben. Dat je denkt van, kom op.
Daar weten we alles van.
Beetje met mijn levelen, toch? Beetje levelen. En toen zei ze, oh ja, we hebben je buik open gedaan. Nou, jij zou vast wel pijn hebben gehad de afgelopen jaren. En ik wilde ze daar toen echt neerschieten. Want zij keken in mijn buik en zagen dus al die verklevingen om mijn organen. Dus het was niet alleen maar die myoom, het was ook alles eromheen. En het was wel dat je, je wordt ergens in erkend. Aan de andere kant is het ook zo van,
no shit, Sherlock.
No shit, Sherlock. Weet je? Dus dat is dat is soms een beetje die weerstand die ik voel tegen de gezondheidszorg. Maar ik weet dat ze ook echt nodig zijn. Want er zijn echt ook toppers tussen. Die je helpen. Waaronder jullie. En ik had nog wel een vraag aan jou, Annabel. Want de manier hoe jij ik leiding geef. Hoe zou jij anderen daarin willen adviseren? Stel eens voor dat zij een werknemer hebben die misschien dreigt uit te vallen. Of die onzichtbaar ziek is. Of je ziet dat er iets aan de hand is. Wat zou jij zo een manager, een HR-manager, I don't know, de manager van de Albert Heijn. Wat zou jij hen adviseren hoe zij het beste kunnen handelen daarin?
Ja, wees menselijk. Wees menselijk, zorg ervoor dat je benaderbaar bent. Dat diegene met wie jij in gesprek bent zich ook open en veilig genoeg voelt om zich zeg maar te kunnen exposen. Want veel mensen houden het verborgen. Of weet je, je ziet aan iemand, dit gaat niet goed. Maar ze zeggen, oh nee hoor, alles gaat goed. Weet je, dus als iemand zo reageert op jou en je vraagt het nog een keer en nog een keer, dan zou je eigenlijk bij jezelf moeten kijken van, waarom wil deze zich niet openstellen aan mij? Is hij ergens bang voor? Mm-hmm. Of heb ik misschien mezelf in het verleden toch een beetje opgesteld als, je moet werken, niet lullen, maar poetsen mentaliteit. Want die heb ik wel een beetje, maar probeer dat zo min mogelijk te laten zien.
Oh ja, echt?
Ja.
Valt mee. Niet zo ervaren.
Nee, maar dat ben ik wel. Maar wees gewoon menselijk. Vooral dat. En zorg dat diegene zich veilig genoeg voelt om zich te kunnen exposen. Van, het gaat eigenlijk niet zo goed met mij. Ik heb zoveel last. Ik wil klachten. En dan ga je met diegene in gesprek. Wat heb je nodig? Wat kunnen we voor je betekenen?
Yeah.
En dan kom je echt een heel eind. Want uiteindelijk, nogmaals, mijn doel is dat diegene zo lang mogelijk wel blijft werken. En als dat mogelijk, dat vind je zelf, denk ik, als patiënt of als iemand die klachten heeft, ook fijn. Dat je denkt, ik ben nog steeds onderdeel van de maatschappij. Ik ben nog steeds onderdeel van het team. Ik ben niet alleen maar patiënt of alleen maar ziek. Mm-hmm. Weet je, dat is juist belangrijk dat je op beide vlakken gewoon jezelf kan zijn. Dus als op het moment dat het even niet goed met je gaat, dat je dan ook de ruimte kan nemen van, hey, het gaat nu even niet. Ik ben ziek vandaag of ik trek het even niet. En dat je dan ook gewoon niet de drempel voelt van, oh ja, ik moet me weer ziek melden. Jeetje, dat is al de zoveelste keer deze maand. Mm-hmm. Weet je, en dat je dan geprobeerd dat niet iemand jou daarin oordeelt. Want ik zelf heb geen klachten. Ik ben niet ziek. En ik kan me alleen maar een klein beetje voorstellen hoe jij je voelt als je chronische buikpijnklachten hebt. Of zoals nadien onverklaarbare klachten. En dat moment dat je opstaat dat je denkt, hey, dit gaat hem niet worden vandaag. Mm-hmm. Weet je, voor mij is dat niet meer dan normaal en gewoon menselijk dat je je ook zo opstelt naar je collega's toe.
Mm-hmm. En Annabel, heb je van die mensen die dan een beetje cynisch kijken, zo van, ja, hey, als ik zoveel begrip ga tonen, ja, dan gaan ze er gebruik van maken, weet je. Die blijven gewoon thuis, die gaan naar het strand toe. Of hey, ik zie op Instagram, dan zie ik dat aan het
doen. Die mensen pak je er snel genoeg uit. Okay. Als iemand echt oprecht met jou een gesprek is, of je weet dat iemand een loopje met je neemt, dat weet je snel genoeg. En dan ga je een ander soort gesprek voeren. En dan komt de niet poetsen mentaliteit echt wel naar boven.
Mm-hmm.
En dan is het ook een beetje aan de werkgever wat je daarmee gaat doen of hoe je dat gaat invliegen. Maar over het algemeen, nogmaals, we werken allemaal in de zorg. We zijn allemaal zorgzaam. We gaan allemaal over onze grenzen heen tot op het moment dat het echt niet meer gaat.
Mm-hmm.
En dan pas gaan we zelf een keer op de rem trappen. Dus ja, gelukkig werk ik met zulke lieve collega's en eigenlijk waar ik een beetje meer voor hun moet zorgen.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen als jij in een andere soort branche werkt waar prestatiegericht moet werken, ja, dat het een heel ander gesprek wordt en een heel ander verhaal is.
Maar ook wel een belangrijk gesprek die ook gevoerd moet worden in die.
Absoluut, ja, absoluut.
En ik, wat je net ook zei, je had het over een stukje zelfreflectie. Dat vond ik heel interessant. Dat jij als manager ook op jezelf moet reflecteren waarom een medewerker zich niet openstelt.
Ja.
Daar had je het net over. Hoe belangrijk is dat?
Dat is superbelangrijk. Ik bedoel, ik heb wel de titel of de diploma manager, maar ik ben niet anders of meer of beter dan de rest.
Mm-hmm.
Ik ben hetzelfde.
Ja.
Net als ieder ander mens die daar op de werkvloer loopt.
Ja.
Dus ja.
Ja, en dat jouw acties waarschijnlijk misschien invloed hebben gehad, waardoor iemand zich niet durft open te stellen. En dat je daar gewoon ook naar jezelf kwetsbaar in durft op te stellen.
Ik denk dat je dan alleen maar het eerlijke gesprek krijgt, als je ook gewoon zelf menselijk bent. En inderdaad, als je dan iemand hebt waar je mee in gesprek bent, je ziet, nou, dit loopt echt voor geen meter, dit gesprek. Weet je, diegene geeft niet wat hij wil geven, zegt eigenlijk niks, geeft geen antwoord op je vragen, ontwijkt alles. Dan denk je, dit gesprek moet met iemand anders gevoerd worden, want met mij gaat het niet lukken.
Ja, ja. En dan je voelt dat ook gewoon.
Je voelt dat, inderdaad. Net als dat je voelt dat iemand je in de maling zit te nemen, dat voel je ook.
Dus ook vertrouwen op je eigen intuïtie daarin.
Ja.
Heel mooi. En Nadine, wat wil jij nog meegeven aan mensen die dealen met een chronische ziekte, met MS, die moeten overleven, leven op werk, met kinderen.
Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen wat niet cliché is, maar ja, zorg goed voor jezelf en wees lief voor jezelf. Als iets niet lukt op een dag, of je kan iets niet doen voor je kind, of je kan ergens niet zijn, straf jezelf niet, weet je wel. Accepteer gewoon dat jouw leven toch gewoon anders is dan iemand zonder ziekte die gezond is.
Mm-hmm.
En probeer daar gewoon zoveel mogelijk naar te leven, acceptatie in te zoeken. En dat je hoeft niet alles te doen.
Nee.
En je bent gewoon zoals je bent. Je bent sterk zoals je bent.
En ook de mensen die van je houden, die gaan dat ook accepteren.
Ja, zeker. Ik denk mensen die dat niet van je accepteren, dat laat dan gelijk zien dat die niet in jouw leven moeten zijn. Dus ziek zijn is ook wel altijd wel een goede test voor de mensen om je heen. En hoe die ermee omgaan en aan wie je echt wat hebt. Ja.
En als jullie deze aflevering in één zin mogen samenvatten, hoe zou je dat dan samenvatten?
Innoverend. Oh, ik moet in de mic praten. innoverend, denk ik. En mooi. Ik hoor ook wel van naast de mooie reacties dat je dit doet. Dus,
dankjewel. Ik was niet op zoek naar complimenten.
Nee, maar dat mag wel gezegd worden.
Oh, oké.
Okay. Ja, nee, ik vind het prachtig dat hier aandacht voor is. Ja. Ik denk dat het ook nodig is.
Maar... Dankjewel.
Alsjeblieft.
Annabel, wil jij daar nog iets aan toevoegen?
Nou, eigenlijk wel. Ik was hartstikke blij dat jullie mij benaderd hebben daarvoor. Dankjewel daarvoor. Ik vond het echt superleuk. En de reden waarom ik ook echt ben aangeschoven is dat... kijk, ADHD is zeg maar een maatschappelijk geaccepteerde aandoening, klachten, ziektebeeld. Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet omschrijven. Maar en je ziet het ook wel bij sommige mensen in hun gedrag op de werkvloer. Maar mensen met chronische pijnklachten of nou ja, wat nou, die hebben MS of wat jij meemaakt. Ja. Weet je, dat is niet altijd zichtbaar. Maar daardoor is het ook minder geaccepteerd. En daardoor vind ik het eigenlijk mooi dat je deze podcast maakt. En ik hoop een beetje meer awareness kweekt onder de andere mensen. Niet zozeer alleen op de werkvloer, maar gewoon overal.
Dank je wel. En daar hebben jullie zeker aan meegeholpen. Dus dank je wel dat jullie aanwezig waren bij Pure Parels, de podcast. Nou, de volgende keer ben ik er weer met een volgende aflevering. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Als jullie feedback hebben, wel lief zijn. Want misschien zit ik in mijn slechte week en dan ga ik het best wel heftig opnemen. Het is altijd opbouwend, maar daar sta ik voor open. Dankjewel voor het luisteren en ik zie jullie de volgende keer weer bij Pure Parels, de podcast.